أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mij is gevraagd om even een kort woordje te houden hier voor jullie. Ik kan vooraf vertellen dat dit woordje minder gaat lijken op een lezing, maar meer op een les. Dat komt omdat het onderwerp zich daarnaar leent. Het onderwerp waar ik het over ga hebben is het behandelen van een aantal eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij als moslims dienen te weten wie wij aanbidden. Wie is Allah? Dus een advies aan een ieder, of dat hij nou net de islam binnen is getreden of allang al moslim is, is om altijd te leren wie Allah is. Want pas als je Allah leert kennen, leer je hem ook vrezen. Maar leer je ook van hem te houden. Allah subhanahu wa ta'ala is de enige persoon bij wie wij vrees moeten kennen, maar ook liefde. Wij moeten van Allah houden omdat wij weten dat hij degene is die ons van rizq voorziet, ons genietingen schenkt en ons ook gunsten schenkt. Maar we weten ook dat wanneer wij Allah ongehoorzaam zijn, dat we niet doen wat hij zegt, dat hij ons kan bestraffen. En Allah zegt meerdere malen in de Koran, hij is shadidul iqab. Hij is streng in de bestraffing. Hij is hard in de bestraffing. Dus dat moet ons ook angst inboezemen. Daar moeten wij bang van worden als wij dat lezen. Nou, de Koran staat vol van eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus willen wij daadwerkelijk Allah leren kennen, is het eerste advies wat ik aan ieder wil geven, is om de Koran te lezen. Want je slaat geen bladzijde voorbij of de naam van Allah wordt erin vermeld. Of een van zijn eigenschappen. Of een van zijn andere namen. Ja? Dus dat is het eerste. En ik kan natuurlijk niet in één lezing vertellen wie Allah is. Het is zaak dat ik een opzetje geef aan jullie allemaal. En dat jullie daarna zelf op onderzoek uitgaan. En de Koran openslaan. En leren wie Allah is. Allah subhanahu wa ta'ala begint iedere surah in de Koran met Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle. We lezen dat allemaal, iedere dag. Of het nou in het gebed is of met andere zaken. We zeggen altijd wel Bismillahirrahmanirrahim. Nou, wat betekenen die eigenschappen? Er worden drie namen van Allah hier genoemd. Allah, Al-Ilah, Ar-Rahman en Ar-Rahim. Ik ga daar even kort op in. De betekenis van de naam Allah is afgeleid van het Arabische woord al-ma'luh. En al-ma'luh is datgene wat uit eerbied en liefde wordt aanbeden. Dus Allah is degene die aanbeden wordt uit liefde en uit eerbied. En ar-Rahman geeft aan dat Allah subhanahu wa ta'ala in het bezit is van een allesomvattende genade die iedere schepsel krijgt van hem. Die genade, daar komt iedereen voor in aanmerking. Ook mensen die niet in Allah geloven. Want als we om ons heen kijken, dan zien we ook de mensen die niet in Allah geloven, krijgen ook te eten, krijgen ook te drinken, hebben ook vermogens, hebben ook gezondheid en een goed werkend lichaam. Het is niet zo dat als je niet in Allah gelooft, dat je dan ineens gehandicapt raakt. Nee, dat is niet zo. We zien de beste atleten, zijn niet moslim. Een hartstikke sterk lichaam. Hebben ze te danken aan Allah. Maar ze danken hem daar niet voor. En ze aanbidden hem ook niet. Maar dit, het feit dat zij dit allemaal krijgen, is een bewijs van de rahma van Allah. De barmhartigheid die hij toch heeft, ondanks dat zij hem niet bedanken daarvoor. En hij zegt, Ar-Rahman, Ar-Rahim. En Ar-Rahim is ook genade, maar dit is genade die specifiek gericht wordt aan degene die wel in hem geloven. Dus degenen die wel in Allah geloven komen in aanmerking voor een specifieke vorm van genade. En zij kunnen dan bijvoorbeeld hierom rekenen op extra beloningen van Allah. Zoals dat Allah belooft aan de gelovigen dat ze uiteindelijk het paradijs zullen bereiken. De niet-gelovigen hebben die belofte niet natuurlijk. Allah zegt ook in de Koran: Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Dit betekent: alle lof zij Allah die zijn boodschapper heeft gestuurd met de leiding en met het geloof van de waarheid. En hierin wordt Allah subhanahu wa ta'ala geprezen vanwege zijn perfecte eigenschappen. En ook vanwege het feit dat hij ons beschonken heeft met allerlei gunsten. Zoals Allah ook zegt in de Koran: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ. En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah. En wanneer jullie dan door tegenspoed geraakt worden, is hij het tot wie jullie je nederig om hulp vragen. Tot wie jullie je nederig om hulp wenden. Surat An-Nahl, aya 53. Dus, dit waren een aantal eigenschappen die het meest voorkomen als wij die bijvoorbeeld in ons alledaagse leven opzeggen. Of als wij de Koran lezen. Het geloof in Allah is ook een hele andere hoofdstuk, zeg maar, op zich. Als je zegt dat je in Allah gelooft, dan zeg je daar heel veel mee. En voor degenen die daar nog niet van bewust zijn, wil ik dat nog even aanstippen. Want als je zegt, ik geloof in Allah, dan aanvaard je en accepteer je ook alle berichtgevingen. Dus als iemand zegt, ik geloof in Allah, dan dien je alle berichtgevingen te geloven die afkomstig zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarbij dien je ook te onderwerpen, over te geven aan de voorschriften die Allah subhanahu wa ta'ala heeft opgesteld. En alleen dan kun je spreken over een correcte iman. Geloof in Allah bevat vier zaken. Vier zaken. Allereerst, dat je gelooft dat hij bestaat. Dat hij er is. Twee, dat je gelooft dat hij alleen heerst. Met niemand naast hem. Dat je gelooft dat alleen hij aanbeden mag worden. Dat is nummer 3. En nummer 4 is dat je gelooft in alle namen en eigenschappen die Allah subhanahu wa ta'ala genoemd heeft in de Koran. Of die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd in de sunnah. En alleen dan, als je die vier zaken in je hebt, kun je spreken van een correct geloof. In Allah subhanahu wa ta'ala. En als je hiermee een niet-moslim zou confronteren. En die zegt, hoe bewijs je nou dat Allah bestaat? Zeg het maar, hoe bewijs jij dat Allah bestaat? Dan zeg jij als antwoord terug. Het verstand, de waarneming, de religieuze wetgevingen en de fitra, de natuurlijke aanleg van de mens, wijzen er allemaal op dat er een God bestaat. Dus het verstand, de waarneming, datgene wat je ziet om je heen, en de wetgevingen die te maken hebben met het geloof, en de natuurlijke aanleg waar iedereen mee geboren is, wijzen allemaal op het bestaan van één God. En ik ga ze één voor één even kort toelichten. Als we beginnen met het verstand, kun je tegen iemand zeggen die het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala ontkent, deze creatie die jij om je heen ziet, heeft hij zichzelf gemaakt? Is het allemaal uit zichzelf ontstaan? Is het puur toeval? Ieder weldenkend mens zou zeggen, nee, dat kan niet. Alles wat bestaat, heeft een maker nodig. Die tafels, die stoelen, die tapijt. Het kan niet zijn dat die tapijt ineens uit zichzelf is ontstaan en ineens hier is gaan liggen. De tapijt is gemaakt door iemand. Dat geldt dan ook voor alle andere schepselen. Alle schepselen zijn gemaakt, hebben een schepper. Wij als mensen, de dieren, de vogels, de zon, de maan, de sterren, de hemelen en de aarde, allemaal zijn ze gemaakt door een schepper. Dat moet wel. Hoe kan anders alles zo perfect in balans zijn? Als niemand daarover gaat. Als het allemaal zo per ongeluk is ontstaan. Dan zou alles ineens storten. Hoe kan die perfecte balans er zijn? De dag wisselt om in de nacht wisselt om in de dag. Alles gaat perfect. Het zou van de zotte zijn als je zegt dat is allemaal per ongeluk, toevallig gebeurd. Hoe kun je dat perfect werkende lichaam van jou verklaren? Heb jij dat zelf gemaakt? Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, zegt Allah in de Koran. Zijn zij dan uit niets geschapen? Of hebben zij zichzelf geschapen? Antwoord op beide vragen is nee. En iedereen zal zo antwoorden. Niemand kan daar tegenin. Een moeder kan niet zeggen, ik heb mijn kind gemaakt. Mijn kind is uit mij gekomen. Je was ziek. Je werd misselijk toen je zwanger werd. Je had slapeloze nachten. Je was meer bezig met je eigen lichaam dan met het kind. Laat staan dat jij het kind hebt gemaakt. Of daar tijd voor hebt gehad. Het is een schepper geweest die dat gedaan heeft. Het tweede punt. De waarneming. Als we kijken naar hetgeen om ons heen. Ook dan kunnen we zien dat er een schepper is geweest die dat allemaal gemaakt heeft. Zo zien wij bijvoorbeeld mensen, moslim of geen moslim. Die zeggen, o God, geef mij dit of dat. En hoe vaak komt het niet voor dat die mensen gehoor krijgen op hun smeekbeden? Moslim of geen moslim? Ook mensen die geen moslim zijn, wensen wel eens miljonair te worden en ze worden het. Is dat vanwege hun eigen toedoen? Allah heeft het bepaald. Het is Allah die over ieders leven gaat. Toch wordt het dua geaccepteerd. Dit betekent niet voor de duidelijkheid dat Allah van die mensen houdt. Allah houdt alleen van degenen die in hem geloven. Maar hij kan mensen beproeven door dit soort dingen. Gaan ze het ware pad op en uiteindelijk geloven dat er inderdaad een God bestaat? Of gaan ze nog verder in hun dwaling? En gaan ze genieten van datgene wat ze gekregen hebben. En vergeten ze hun schepper. En dan heb je nog het derde punt. De fitra. Die heb ik net als laatst genoemd. Maar die behandel ik nu als derde. De natuurlijke aanleg. Iedereen die geboren is wordt geschapen met een natuurlijke aanleg door Allah subhanahu wa ta'ala. En die aanleg neigt altijd naar jouw schepper. Het feit dat er iemand bestaat die over jou gaat. Het feit dat er iemand bestaat naar wie je uiteindelijk ook terugkeert. Bij wie jij jouw daden moet verantwoorden. Wat je hier in het leven hebt gedaan. Iemand die niet gelooft zit met prangende vragen in zijn hoofd. Het houdt hem wakker 's nachts. Waar ga ik heen? Wie heeft mij gemaakt? Wat doe ik hier? En al die antwoorden zijn te vinden in de islam. En iemand die in Allah subhanahu wa ta'ala gelooft, die kent gemoedsrust. Die is rustig van binnen. En die weet, Allah subhanahu wa ta'ala is degene die mij gemaakt heeft. Hij heeft mij dit en dit en dit gevraagd om te doen. En ik zal uiteindelijk naar hem terugkeren in de hoop mijn beloning te ontvangen. En de vierde zaak waaruit blijkt dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat, zijn natuurlijk de religieuze wetgevingen. En alle berichtgevingen waarmee de profeten, vrede zij met hun allen, zijn gekomen. Zij hebben de mensen de voorschriften gebracht die in hun voordeel zijn. En die duiden op het feit van wie deze voorschriften afkomstig zijn. Namelijk Allah subhanahu wa ta'ala. En er is geen ene profeet geweest die niet heeft gezegd dat Allah niet bestaat. Iedere profeet heeft gezegd aanbid één Heer. Aanbid Allah. En niets en niemand anders. Ibrahim a.s. heeft het gedaan. Musa a.s. heeft het gedaan. Isa a.s. heeft het gedaan. Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft het gedaan. Het is daarom ook niet logisch om te zeggen, ik geloof in Musa, maar ik geloof niet in Mohammed. Waarom niet? Mohammed heeft exact hetzelfde gepredikt als Musa. Het is net alsof je tegen iemand zegt, hier buiten is een ongeluk gebeurd. Een rode auto heeft een witte auto aangereden. En dan komt het. En je zegt tegen hem, ik geloof hem. Ik geloof je. En dan komt de tweede persoon aan die zegt precies hetzelfde tegen jou. Een rode auto heeft een witte auto aangereden. En dan zeg je tegen hem, ik geloof jou niet. Dat is niet logisch. Dat komt er niet in. Waarom zou die tweede persoon een leugenaar zijn? Hetzelfde geldt voor de boodschap van Isa alayhi salam. Hij heeft ook gezegd: aanbid één Heer. Dezelfde boodschap als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En toch zijn er mensen die de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam links laten liggen. Naam, dus dat wat betreft die vier punten over het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Andere zaken die wij over Allah subhanahu wa ta'ala kunnen leren, kunnen we vinden naar in datgene waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons naartoe geroepen heeft. In de sunnah van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ook de schrijver van het boek Al-Aqida Al-Wasitiyah, die zegt: وَبِمَا وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ. Dus wij geloven in datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala over zichzelf heeft verteld. En ook wat zijn boodschapper over hem aan ons heeft overgebracht. Dus datgene waar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, datgene wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft toegekend aan Allah subhanahu wa ta'ala, kennen wij ook toe aan Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was degene die Allah het beste kende. En datgene wat hij ons over hem leerde, dienen wij ook aan te nemen. En dit kan middels drie manieren. Dat de profeet, vrede zij met hem, een uitspraak heeft gedaan over Allah. Of een daad waaruit wij kunnen ontleden dat Allah bestaat en dat Allah bijvoorbeeld boven is. En een bevestiging van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik zal van elk punt een voorbeeld noemen. Een voorbeeld van de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zijn er heel veel. Denk bijvoorbeeld aan de smeekbeden die hij noemde. En waarin hij zegt: Rabbana Allahu ladhi fis sama. Oftewel, onze Heer Allah die zich boven de hemel bevindt. En nog meer van dit soort dua. Nog meer van dit soort smeekbeden. Dus het feit dat wij weten nu dat Allah zich boven bevindt, kunnen wij onder andere uit deze uitspraak van de profeet leren. Een andere daad van de profeet, waaruit wij leren dat Allah boven is, is toen hij zijn afscheidspreek hield. De laatste preek, na de laatste hajj van hem. Toen heeft hij aan de mensen, aan wie hij de khutba gaf, de preek gaf, heeft hij gevraagd: heb ik jullie de boodschap volledig overgebracht? Toen zeiden zij: jazeker, o boodschapper van Allah. En toen deed de profeet het volgende. Hij stak zijn vinger, zijn wijsvinger in de lucht. En hij zei: Allahu mashhad. En hij wees naar de mensen. En hij deed het drie keer: Allahu mashhad, Allahu mashhad. O Allah, getuig hiervan. Dus hij wees eerst naar boven. Getuig van die mensen die nu beweren dat ik de boodschap volledig heb overgebracht. Dus uit die daad kunnen wij zien dat Mohammed zich naar boven wendt. Als hij tot Allah spreekt. Een ander voorbeeld is toen hij om regen werd gevraagd. En hem werd gevraagd door een Bedouin: vraag Allah om het te laten regenen. Toen wendde Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zich tot de hemel met zijn handen in de lucht. En hij smeekte Allah om regen. En nog voordat hij de minbar afging, regende het al. Met bakken uit de hemel. Dus ook daar zien wij dat hij zich tot de hemel richt, tot naar boven richt. Om Allah subhanahu wa ta'ala te vragen wat hij wilde. En het derde punt, de bevestigingen van de profeet, die komen nog wat minder vaak voor. Maar er is een voorbeeld wat ik met jullie wil delen. En die staat in een overlevering in Sahih Muslim. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam een slavin vroeg: Ayn Allah, waar is Allah? En toen zei zij: Fis sama. Oftewel, boven. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami: geef haar haar vrijheid. Omdat zij is moslim. Geef haar haar vrijheid. Zij hoeft geen verslaafd te zijn. En hij heeft haar vervolgens haar vrijheid gegeven. En dit was dus een bevestiging dat zij gelovige was. Het feit dat zij bevestigde dat Allah boven is. Alleen het antwoord op die vraag was voor de profeet al genoeg. Om te zeggen: jij bent moslim. Hij vroeg daarna nog wel: wie ben ik? En zij zei: u bent de boodschapper van Allah. En daarna zei de profeet: laat haar gaan. Want zij is een gelovige. En toen heeft ze haar vrijheid gekregen. Beste broeders. Allah subhanahu wa ta'ala heeft vele eigenschappen. die dezelfde benaming hebben als de eigenschappen die mensen hebben. Bijvoorbeeld, Allah kan zien, Allah kan horen, Allah leeft. Maar alle eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala die hij noemt in de Koran of die de profeet noemt in de Sunnah, zijn niet te vergelijken met de eigenschappen die wij hebben. Of welk ander schepsel dan ook. We mogen de schepper en de schepping nooit vergelijken met elkaar. Het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala bijvoorbeeld zegt in de Koran dat hij een hand heeft, accepteren we. Dat hij twee handen heeft, accepteren we. Maar we gaan er geen hoedanigheid aan geven. We gaan niet zeggen die hand van Allah ziet er zo uit. Of ziet er zo uit. Of dat je zegt, nee, Allah is toch helemaal niet behoeftig aan handen. Je kan hem geen hand toeschrijven. Die hand heeft een andere betekenis. Waar is het bewijs dat die hand een andere betekenis heeft? We mogen pas afwijken van de letterlijke betekenis als daar een aanleiding voor is. Als daar een bewijs voor is. We mogen daar niet zomaar een andere betekenis aan geven. Dus als Allah zegt, hij is al-hay, de levende, dan zeggen wij Allah is de levende. Maar zijn leven is niet te vergelijken met ons leven. Ons leven kent een begin en een einde. Een begin en een einde. Het leven van Allah niet. Hij is al-azali wal-abadi. Degene zonder begin en zonder einde. Dus zijn leven is niet te vergelijken met dat van ons. Hetzelfde geldt voor zijn kennis. Mensen hebben kennis, maar de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala is in geen enkel opzicht te vergelijken met de kennis van de mensen. Hetzelfde geldt voor het zien en voor het horen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, Laysa kamithlihi shay. Niets is aan hem gelijk. Ook zegt hij, Hal ta'lamu lahu samiyya? Ken jij iemand die aan hem gelijkwaardig is? Nee. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, zegt hij ook. En niet één is aan hem gelijkwaardig. Dus alles wat Allah in de Koran geeft en via zijn profeet aan ons heeft laten weten, accepteren we en daar blijven we bij. We gaan er geen hoedanigheid aan geven. We gaan niet denken, oh Allah zal er wel zo uitzien, of zijn hand zal er zo uitzien. Dat doen we niet. We gaan ons niet gek laten maken. Allah heeft een hand, Allah heeft een hand, klaar. Tot slot, beste broeders, wil ik met jullie een vers behandelen, wat als belangrijkste vers in de Koran beschouwd kan worden. Zeker weten. Want toen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vroeg aan een metgezel, Ubay ibn Ka'b, welk vers is de meest edelachtbare vers in het boek van Allah? Toen zei hij, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Met andere woorden, hij verwees naar het vers in de Koran, Surat al-Baqarah 255, Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi is de meest edelachtbare vers in de Koran. En dit vers, ook wel Ayat al-Kursi genoemd, heeft zijn naam te danken aan het feit dat het woord kursi erin voorkomt. Dat betekent letterlijk genomen de stoel. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, zegt Allah in dit vers. Toen Ubay ibn Ka'b zei, Allahu la ilaha illa hu, al hayyul qayyum, toen sloeg de profeet hem op de borst. Op een manier waarop hij zijn tevredenheid en instemming liet blijken. Van je hebt gelijk. Dat klopt. Dit is de meest edelachtbare vers in de Koran. En Ubay ibn Ka'b was natuurlijk een man die bekend stond om zijn kennis over de Koran. Ik zal nu per gedeelte van dat vers uitleggen wat ermee bedoeld wordt. En het is de bedoeling dat we dit, als we dat nog niet kennen, dit vers ook uit ons hoofd leren. Want dit vers is de belangrijkste vers in de Koran. Je leert er heel veel over. Over Allah subhanahu wa ta'ala. En het is ook een vers dat gebruikt wordt om shayateen weg te jagen. Dit vers biedt bescherming. Allahu la ilaha illa hu. Daarmee wil Allah subhanahu wa ta'ala aangeven dat alleen hij het recht heeft op aanbidding. Er is geen God behalve hij. La ilaha illa hu. Daarmee wil hij dus aangeven dat hij het recht heeft op aanbidding. Alleen hij. Niets en niemand anders. Hem komt het alleen recht op aanbidding toe en aan niemand anders. Vervolgens zegt hij, al-hayyul qayyum. En dit zijn twee eigenschappen. Al-Hay betekent de bezitter van het volmaakte leven. Een leven dat gekenmerkt wordt door de meest complete eigenschappen. Een leven dat niet vooraf is gegaan door iets en ook niet afstevend op een einde. Kort gezegd is het dus een leven vrij van tekortkomingen. En Al-Hay is ook een van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus in dit geval is Al-Hay niet te vergelijken met het leven van de mensen. Dus het feit dat een mens hij is, levend is, en Allah ook levend is, betekent niet meteen dat zij gelijken van elkaar zijn. Ja, dat onderscheid moet je altijd blijven maken. Daarna zegt hij Al-Qayyum. En dit staat voor degene die zichzelf in stand houdt. Al-Qayyum is iemand die behoefteloos is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft nergens behoefte aan. Hij is zichzelf genoegzaam. Hij heeft geen eten of drinken nodig. Hij heeft niks nodig. Terwijl de schepselen daarentegen wel Allah subhanahu wa ta'ala nodig hebben om voor te bestaan en om hun leven te organiseren. En degene die zorg draagt voor alle zielen, dat is Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom hoor je de geleerden ook vaak zeggen, Al-Qayyum is degene die zichzelf in stand houdt en anderen in stand houdt. En de enige die dat kan, is Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens gaat het vers verder. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Sina is de fase voordat je in slaap valt. Als je begint te sluimeren. Je wordt een beetje slaperig, slap. En daarna val je in slaap. Maar daarvoor dat je in slaap valt, die slappe toestand, dat is sina. Dus een sluimertoestand. He, iedereen kent het wel. Allah subhanahu wa ta'ala heeft daar geen last van. Ook heeft hij geen slaap nodig. Dus la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Geen sluimer en ook geen slaap overmannen hem. Het slapen behoort tot een tekortkoming. We hebben allemaal slaap nodig. Als we niet slapen, dan functioneert ons lichaam niet goed. En dan sommigen kunnen zelfs helemaal gek worden en doordraaien. Maar dat is omdat wij daar behoefte aan hebben. Als wij niet zouden eten of drinken, zou ons lichaam ook niet functioneren. Daarom hebben wij eten en drinken nodig. Hetzelfde geldt voor slaap. Maar Allah heeft al die zaken niet nodig. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah niet slaapt. En hem het ook niet schikt om te slapen. Het past Allah niet om te slapen. He? Want als de mensen zouden zeggen, Allah heeft slaap nodig, dan wat gaat hij dan doen terwijl hij slaapt? Hij moet toch altijd op iedereen letten. Hij is toch as-sami' al-basir. Hij hoort alles en hij ziet alles. Hoe kan hij alles horen en alles zien terwijl hij slaap nodig heeft? Als je slaapt ben je weg. Mensen hebben de slaap nodig om weer op krachten te komen. En Allah subhanahu wa ta'ala, zijn kracht is oneindig. Daarna zegt Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Oftewel, aan hem behoort alles wat zich in de hemelen bevindt. Aan engelen, paradijs, alle hemellichamen, sterren, zon, maan. Jahannam behoort ook tot Allah subhanahu wa ta'ala, is een van zijn schepselen. Dus alles behoort toe aan hem. Alles wat in de hemelen is en wat zich op de aarde bevindt aan schepselen, waaronder mensen, dieren, gewassen, bomen, zeeën, bergen, bomen, planten, noem het maar op. Daarna zegt Allah, Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Hier wordt verwezen naar de shafa'a. De shafa'a is de voorspraak die op jouw qiyama zal gebeuren. En niemand zal shafa'a kunnen doen voor een ander, behalve als Allah daar toestemming voor geeft. En een van de eisen die Allah daaraan stelt, is dat hij tevreden moet zijn over de persoon die de shafa'a gaat geven. En ook tevreden moet zijn over degene die de shafa'a krijgt. Dus voor wie wordt bemiddeld. Dus over beide personen moet Allah tevreden zijn. En dan zal die shafa'a alleen met zijn toestemming gegeven worden. En je hebt natuurlijk de grote shafa'a die alleen weggelegd is voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En dat is de shafa'a wanneer hij vraagt aan Allah subhanahu wa ta'ala om de dag des oordeels te laten beginnen. En de verrekeningen en de oordelen tussen de mensen te laten beginnen. Dus dit vers vertelt ons dat niemand bij machten is om voorspraak te verrichten bij Allah zonder zijn toestemming. Dus het gebeurt alleen met zijn toestemming. En er zijn ook andere voorwaarden dan die ik al genoemd heb. En ik hoef daar verder niet op in te wijden, omdat dat niet het onderwerp van vandaag is. Anders ben ik te lang bezig. Vervolgens zegt hij, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. En dat houdt in dat Allah subhanahu wa ta'ala op de hoogte is van datgene wat in de toekomst gebeurt. En datgene wat in het verleden gebeurd is, daarvan is hij overal al van op de hoogte. Dus Allah weet wat er gaat gebeuren. Allah weet wat er gaat gebeuren na deze lezing. Allah weet wat er gaat gebeuren vanavond. Waar ook ter wereld of waar ook in de hemelen. Hij weet precies wanneer er wat gaat gebeuren. Vervolgens zegt Allah, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Oftewel, geen van de schepselen in de hemelen en of de aarde is bij machten om maar iets van zijn kennis te bevatten. Een klein beetje van de kennis van Allah kunnen wij niet bevatten. Behalve datgene wat hij wil dat wij krijgen. En dit klopt natuurlijk, want Allah subhanahu wa ta'ala, en dat hebben we ook gezien, heeft heel veel kennis bij zich gehouden. Heel veel kennis heeft hij ons niet gegeven. En wij zijn hier pas achtergekomen nadat de openbaringen geweest waren. Niemand wist bijvoorbeeld iets over de ziel. Toen openbaarde Allah het vers over de ziel. En hij legde uit wat hij daarover wilde uitleggen. Allah legde uit wat er gebeurt. Wat er gebeurd was met eerdere profeten en eerdere boodschappers. Middels de openbaring. Als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam iets gevraagd werd door de mensen. En hij wist daar geen antwoord op. Dan wachtte hij op de openbaring van Allah. En toen Allah het aan hem geopenbaard had, kon hij het pas aan de mensen geven, die informatie. Dus het kan op allerlei gebieden zijn. Het kan zijn dat het betrekking heeft op de naam en eigenschappen van Allah, dat wij daar eerst geen kennis over hadden en hij ons daarna wel met die kennis verrijkt heeft. Het kan zijn, gaan over religieuze wetoordelen, over de universele werkwijze van Allah subhanahu wa ta'ala, maar ook al die kennis die wij hebben gekregen, blijft ontzettend klein ten opzichte van datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala nog steeds bij zich heeft. Want hij zegt in de Koran, Surat al-Isra, vers 85, وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. En de kennis erover wordt jullie niet gegeven, behalve weinig. Dus waan je niet als de grootste geleerde op aarde. Jouw kennis is altijd niks vergeleken met die van Allah. Het vers gaat verder en Allah zegt, وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Oftewel, zijn kursi, de stoel, beslaat de hemelen en de aarde. En dat betekent dat zijn kursi dus groter is dan deze wereld en alle zeven hemelen daaromheen. En we weten dat de aarde ten opzichte van de eerste hemel daaromheen als een ring is in een woestijn. Een ringetje in een eindeloos grote woestijn. Dus de aarde is ontzettend klein. Maar de eerste hemel is weer een ringetje in een woestijn ten opzichte van de tweede hemel. En de tweede hemel is weer een ringetje in een woestijn ten opzichte van de derde hemel. En zo verder van de vierde, vijfde, zesde, zevende hemel. En de zevende hemel is weer een ringetje in een woestijn ten opzichte van de kursi. En de kursi is ook wel het voetstuk genoemd van de ars van Allah. De troon van Allah. En de kursi is wel een ringetje in de woestijn ten opzichte van al-Arsh. En Allah is groter dan alles. Groter dan al zijn scheppingen. Dus hoe groot zal Allah dan wel niet zijn? Dat gaat buiten ons denkvermogen. Dat kunnen we niet omvatten hoe groot Allah is. Het vers gaat verder. وَلَا يَعُودُهُ حِفْدُهُمَا. Oftewel, hij raakt niet vermoeid door het in stand houden van de hemelen en de aarde. Het kost hem dus geen moeite, geprezen en verheven is hij. En daarna zegt Allah, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Oftewel, hij is de meest verhevene, de meest geweldige. Dus dit vers, Ayat al-Kursi, bevat vijf namen van Allah, samengevat. Namelijk, Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali en Al-Azim. Ook heeft dit vers ons op de hoogte gesteld van de vele eigenschappen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft. Zoals zijn alleen recht op aanbidding, dat hij niet overmand kan worden door sluimer of slaap, en dat zijn koningschap algemeen is, voor iedereen geldt, en alles beslaat, dat hij toestemming verleent om shafa'a te verrichten en dat hij op de hoogte is van alles wat zich in het verleden heeft voorgedaan en wat zich nu voordoet en wat zich in de toekomst zal voordoen. Niets ontgaat hem en dat hij de meest machtige, meest verhevene en meest geweldige is. En dit is nog maar één vers van de Koran waarin Allah subhanahu wa ta'ala beschreven wordt. Er zijn vele honderden versen waarin Allah subhanahu wa ta'ala zijn namen en eigenschappen noemt. Dus nogmaals het advies wat ik in het begin heb gegeven. Als je Allah wil leren kennen, lees de Koran en je zult hem beter leren kennen. Waardoor jouw liefde voor hem en jouw vrees voor hem beide zullen stijgen. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Salaam.